Amsterdamse Kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. De dienst op Hemelvaartsdag begint om 9:30. Morgenavond zal er in de Echo op Katendrecht gebedssamenkomst zijn. Die begint om 8:15. Er wordt in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte heeft als bestemming het evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere. Amen. Gemeente, laat ons lied een loflied zijn uit Psalm 34, daarvan het eerste en vierde vers. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klinkt op naar het hemelhof. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof. Wij zingen van Psalm 34, het eerste en vierde vers. Mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht. Voordat we de schriften lezen, willen wij zingen van Psalm 119, daarvan vers 53. Psalm 119, vers 53. Vooraf willen wij ons geloof belijden met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is vandaag uit het Nieuwe Testament, Matthäus 7 en Jacobus 1. Ik wil met u nadenken over het horen en over het doen van de woorden van God. En een beetje de nadruk leggen op het laatste, het doen van de woorden van God. En Jezus heeft daarover gesproken in de bergrede. We willen daarvan het schrift lezen. Matthäus 7, de versen 24 tot en met 29. En het is ook een bekend thema van Jacobus. En daarom willen we daarna enkele versen lezen uit Jacobus 1. We beginnen met de bergrede. Jezus is daar aan het woord en hij zegt: en iedereen die deze mijn woorden hoort en hetzelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd. En er is slagregen neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gebouwd. En een ieder die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregens En de slagregen is neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Vervolgens gaan we naar Jacobus 1. Ik lees u eerst de eerste vier versen. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkig. Dan gaan we door naar vers 18. Waar gesproken wordt over de wil van de Vader. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn van een man werkt de gerechtigheid van God niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders van het woord, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is van het woord, en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoe hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werk, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Zover de lezing van de schriften. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die ook bewaren in hun hart, want de tijd is nabij. Zullen wij samen bidden. Heere God in de hemel, in naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Want u bent onze God en Vader in uw Zoon. En we komen u om uw naam aan te roepen, omdat u ons eerst hebt geroepen. U hebt het eerste woord. Want voor wij ter wereld kwamen, riep u ons reeds bij name. En uw roep wordt nog gehoord. En daarvoor zeggen wij uw naam dank, dat wij uw roep hebben gehoord in ons leven, dat we uw stem hebben gehoord, en dat we weten mogen, dat we weten kunnen, dat we alleen maar tot onze bestemming kunnen komen dankzij uw woorden. Wie anders zouden wij heen gaan? Wij geloven dat u de woorden hebt van het eeuwige leven. En dat woord is ook door de schrift die we net hebben gelezen reeds tot ons gekomen. We hebben uw woorden gelezen en bij monden van Jezus zijn we gevraagd om uw woord te horen En dat ook te doen. Om de woorden van de profetie te bewaren. Dat wil zeggen die ook uit te voeren. Heer God, wij belijden u dat we dat heel moeilijk vinden om te doen wat u van ons vraagt. Dat vraagt heel veel zelfverloochening. We moeten dan heel vaak tegen onszelf ingaan. En wij bedrijven ook heel veel zonde door dingen na te laten. En dat zeggen we tegen u, Heere God, omdat we dat ook willen belijden. Dat we zondige mensen zijn. En dat we aan de lijve ervaren dat we in een gebroken wereld leven. En daarom bidden wij u om vergeving. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. En onderwijst u ons door het werk van uw geest in ons. Zodat we gehoorzaam zijn. En uw woorden niet alleen horen, maar ook doen. Wij bidden u, Heere God, wilt u in deze middag bij ons zijn. En spreken als degene die macht heeft. Zodat we zien dat uw woord het woord van de waarheid is. Zodat we bereid worden om gehoor te geven. En uw woord met zachtmoedigheid te ontvangen. Zo bidden wij u voor elkaar. Geef dat uw woord ons iets te zeggen heeft in het leven van alle dag. Geef dat we de preek in de kerk kunnen begrijpen. En dat we uw woord op maandag kunnen vertalen. Geef dat we een ogenblik rust hebben om naar uw stem te luisteren. Zegen ons zo, hier in de kerk, of als we de dienst op een ander moment, op een andere manier meemaken. Zegen degene die we thuis achterlieten. Zegen degene van de gemeente die u nu niet zijn. Zegent u ons op allerlei momenten en allerlei manieren, als we luisteren naar de muziek of als we zingen wat er in uw woord staat. Zegen ons in de verkondiging en in het overdenken van uw woorden. Maak ons open voor uw woord. En geef dat we er ontvankelijk voor zijn. Dat we traag zijn om te spreken. En bereid zijn om naar u te luisteren. Neem dingen die ons kunnen afleiden weg. En geef ons rust om stil te zijn voor u. Uit genade. Amen. Gemeente, een psalm die heel veel aandacht vraagt voor alle maatschappelijke omstandigheden is psalm 146. Die vraagt aandacht voor de onderdrukte, de weduwe en de wezen. We willen daarvan zingen psalm 146, de versen 5, 6 en 7. Psalm 146, de versen 5, 6 en 7. In aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 34, daarvan de verzen 6 en 7. Zonder aankondiging Psalm 34, de verzen 6 en 7. Gemeente van Jezus Christus. De Bijbel is een verrassend boek. Vindt u niet? Altijd weer als je erin gaat lezen en je denkt bepaalde beelden te hebben over God of over de manier waarop God met mensen omgaat, word je weer gecorrigeerd. Als je samen Bijbelstudie doet of je moet iets voorbereiden, dan kom je heel vaak tot de conclusie dat het toch ook net weer anders is dan je dacht. Je moet je mening bijstellen. Of misschien moet je nog sterker zeggen, het woord van God staat haaks op ons leven. Ergens staat er dat de gedachten van God niet de gedachten van mensen zijn. Dat andere gedachten. De meeste van ons zullen wel vertrouwd zijn met onze leer, met ons christelijk geloof. En als je dat voor uzelf verwoordt, dan vindt u daar wel woorden voor om dat onder woorden te brengen. Om te zeggen, dit is het en dat is het, dat zijn dingen die voor ons van groot belang zijn. En ik schat zo in dat daarin de naam van de Zoon van God, Jezus Christus, een grote rol zal spelen. De vergeving van zonde en Jezus Christus als de weg tot de Vader. En misschien weet u nog meer van de Bijbel of bent u in de leer nog beter thuis. En kunt u ook iets zeggen over de drie-eenheid van God? Of over een christocentrische prediking? Of allerlei andere dingen die er in onze tijd zijn bijgekomen? En dan gaat u naar bed en dan leest u nog een gedeelte uit het woord van God. Voor uzelf. En dan staat er eens in Jacobus, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Wat staat er nu precies? De zuivere en onbevlekte godsdienst. In een andere vertaling staat de alleen reine en zuivere godsdienst. Voor de mensen? Nee. Voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Dat betekent eigenlijk, voor zover het in jou en uw situatie van toepassing is, ben je van de week al bij oma geweest? Heb je je moeder opgezocht? Maar zegt u, gaat het daarom in het geloof? Nee, zegt Jacobus, nou niet te snel met praten. Wees traag tot spreken. En ontvang het woord van God met zachtmoedigheid. En lees het nog maar een keer. De zuivere en onbevlekte godsdienst is deze. Voor God en de Vader. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Het woord van God is vaak anders dan wij denken. Misschien is er iemand die niet zo vertrouwd is met de Bijbel en op zoek is naar de waarheid, naar de ware godsdienst. Daarover gaat het hier. De ware godsdienst. En ik wil met u daarover nadenken aan de hand van Jacobus 1, de versen 18 tot en met 27. En dat gedeelte nalopen en hier en daar even stilstaan. En voor ik dat doe, wil ik eerst iets zeggen over de brief van Jacobus aan de christenen in de verstrooiing. Het is misschien goed om te weten dat deze brief een van de oudste brieven is van het Nieuwe Testament. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het geschreven moet zijn tussen 40 en 50 na Christus. Dat wil zeggen dat de lezers over het algemeen jonge christenen waren. Dat ze nog net tot geloof gekomen waren. Er staat bovendien bij dat ze leven in de verstrooiing. Veel jonge christenen waren gevlucht en moesten op een andere plek een nieuw bestaan opbouwen. En er ging natuurlijk heel veel mis op die andere plek. Je leest het ook verder in de brief dat het gaat over armen en rijken, over rechtszaken en dergelijke. Lang niet voor iedereen was het eenvoudig om op een andere plek, waarschijnlijk in het, ten noorden van Jeruzalem, waarschijnlijk ook op veel plaatsen langs de kust, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En te benen zegt Jacobus dan ook nog een keer, acht het voor grote vreugde, broeders, als er dan allerlei verzoekingen op je pad komen. Want je weet dat je door verzoekingen heen leidzaam wordt. Dat betekent dat je daardoor leert volharden. En als je leert om te volharden door die verzoekingen heen, dan wordt je geloof beproefd en dan word je volmaakt in je geloof. En hij zegt zelfs zonder enig gebrek zul je worden. Maar als het gaat om het horen en het doen van het woorden van God, moeten we deze context in gedachten houden. Eigenlijk zegt Jacobus, als je de woorden van God niet alleen maar hoort, maar ook doet, dan zul je groeien in je geloof. Dan zul je standvastig worden. Dan leer je om te volharden in het geloof in Jezus Christus. Ik sta eerst even stil bij het woord, wat korter, en daarna ook bij de daad. Het gaat om mensen die tot geloof gekomen zijn. Hoe zijn deze mensen tot geloof gekomen? Hoe bent u tot uw geloof gekomen? We lezen daar een paar keer van in Jacobus 1. Ik lees u alleen vers 18. Daar gaat het over de Vader, waar staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Jacobus vergelijkt tot geloof komen met tot een nieuw leven komen. Hij noemt het de eerste van een nieuwe schepping. Wij kennen dat ook nog in de betekenis van opnieuw geboren worden. Ja, geloven, dat is, als je tot geloof komt, dan onderga je eigenlijk een heel indrukwekkend proces, een ingrijpend proces, dat met alles te maken heeft. En u mag daar nog bij bedenken dat we dat in zijn algemeenheid niet willen. Dat betekent dat je de controle kwijtraakt over je geloof. En dat je niet meer zelf voor het zeggen hebt, maar dat God de eerste wordt. Tot geloof komen is een ingrijpend proces. Alles gaat onderuit. En hoe komt het dan dat mensen toch dat proces ingaan? Dat mensen toch tot dat geloof komen? Nou, zegt Jacobus, dat komt door het woord de waarheid. Even later staat er, door het woord dat in u geplant wordt. Daardoor komen mensen tot geloof. Wij zouden zeggen, door het evangelie, door de verkondiging van de boodschap van het woord van God. Dat is het eerste wat Jacobus opmerkt. Het woord maakt dode mensen levend. Gemeente, u weet dat ik 2 weken geleden naar Nepal ben geweest. Velen van u hebben daarin ook meegeleefd. En ik wil daarvan iets doorgeven. Enerzijds om er wat van te leren, maar ook ter bemoediging. Nepal is een hindoe-land. 75% van de mensen is hindoe. 15% boeddhist. Slechts 2% van de mensen, van die 24 miljoen mensen in Nepal, is christen. En ik weet wel, met al die getallen moet je altijd voorzichtig zijn, ook als het gaat om kerkgroei. Dat weten we uit onze eigen kerkgeschiedenis. Maar als hier mensen in de kerk komen, ja of nee, dan is het vaak een verschuiving van christenen die naar een andere kerk gaan. Maar we zien in Nepal een enorme groei in die kleine kerken. Zo'n 20% op dit ogenblik. Iemand van de zendingswerkers daar zei, als je op dit ogenblik door Kathmandu gaat op zaterdagmorgen, de dag waarop zij naar de kerk gaan, dan is de kans groot dat 25 tot 30% van de mensen op weg is naar een kerk. En het is een hindoe-land waarin evangelisatie verboden is. Zendingswerkers vanuit de GZB, maar ook vanuit andere organisaties werken meestal met 1 of 2 organisaties die daar zijn samen en doen niets anders dan alleen maar het werk in het Koninkrijk van God met de daad, in het ziekenhuiswezen en op andere manieren. En er komen zoveel mensen op dit ogenblik tot geloof. Dus ik heb ook aan mensen die daar werken, die daar langer en korter werken, en ook aan Nepalezen zelf gevraagd, hoe komt dat nu, dat mensen tot geloof komen? En bij alle antwoorden die ik heb gehoord, zijn me 2 dingen bijgebleven. Het eerste is, eigenlijk kunnen wij niet in onze methode aanwijzen waardoor het komt. Er was iemand die al 20 jaar op dezelfde manier werkt. En de uitbreiding van de kerk vindt pas de laatste 5 jaar plaats. We kunnen eigenlijk niet goed aanwijzen wat wij nu anders hebben gedaan dan in het verleden. We zien alleen tot onze verwondering dat de kerk enorm groeit. Dat er zoveel mensen tot geloof komen. Dat is het ene wat me is bijgebleven uit de antwoorden die ze me gaven. En het andere is, ik sprak met een man die vroeger boeddhist was geweest en langzaam tot het geloof is overgegaan, en op een gegeven ogenblik, zei hij, was hij wedergeboren. En ik zeg, wat is nou het verschil geweest? Je was vroeger boeddhist en toen was je al een beetje christen, en op een gegeven moment zeg je, ben je veranderd? Waar ligt dat omslagpunt? Hoe is dat zo gekomen? Toen zei hij, bijbelstudie. Ik heb een bijbelcursus gedaan en daardoor leerde ik meer van de Bijbel en daardoor ook van God kennen. En dat heeft mij veranderd. Onder de leiding van de geest van God wordt het woord van God gebruikt om mensen te veranderen. Dat is het eerste wat Jacobus hier zegt. Door het woord der waarheid komen mensen tot geloof. Dat gebeurt daar en dat gebeurt hier. En daarom is het van belang dat wij het woord van God onderzoeken. Dat we op school uit de Bijbel horen vertellen. Dat we thuis uit de Bijbel lezen voordat we gaan slapen of na altijd. Op die manier God te leren kennen. En tot geloof te komen. Want het geloof krijg je door het horen van het woord van God. Zo, zegt Jacobus, is dat toen gebeurd bij die mensen. Maar zegt hij, dat is niet voldoende. Er moet wel meer gebeuren met het woord van God. Geloof, tot geloof komen doe je door middel van het horen van het woord van God, maar dat is nog maar de halve waarheid. Je moet de woorden van God niet alleen maar horen, maar je moet ze ook doen. En hij zegt in vers 22, wees daders van het woord. Dan gaan we over van het woord op de daad. Eigenlijk volgt hij hier de thematiek die Jezus heeft genoemd in de bergrede. Er zijn wel eens mensen die moeite hebben met Jacobus, omdat hij zich zo verplicht aan de daad. Het is een actief mens. En hij wil hebben dat mensen aan het werk gaan. Maar we hebben gelezen uit de bergrede dat Jezus eigenlijk hetzelfde vraagt. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en doet. Ook bij Jezus zijn die 2 dingen, die 2 elementen, horen en doen, horen die bij elkaar. Het zijn 2 woorden van 1 evangelie. Het is niet een andere visie of zo van Jacobus ten opzichte van Jezus. Nee, zegt hij, als je de woorden van God hebt gehoord, dan moet je ze ook doen. Want als je de woorden van God hoort en je doet er verder niets mee, of je doet er verder niet zoveel mee, nou, zegt hij, dan bedrieg je jezelf. Als het evangelie jou nooit in beweging heeft gebracht, misschien mag ik zeggen richting weduwe en wezen, dan moet je bij jezelf wel afvragen of je wel gelooft. Want als je alleen maar het woord van God hoort en je doet het niet, dan ben je bezig met valse overleggingen, zegt hij. Er staat in het Grieks iets in de zin van, je redeneert op de verkeerde manier. Je verrekent je. Als je op zondag in de kerk zit en u zelf kan op maandag niet zien dat u christen bent, zegt Jacobus, dan misleidt u uzelf. En als je jezelf misleidt, dan heb je dat niet eens door. Want je overleggingen zijn vals en bedriegelijk. Dat is nogal wat. Wat zit u aan uw eigen dijk als het gaat om uw geloof? En Jacobus zegt dit tegen christenen die leven onder moeilijke omstandigheden, te midden van allerlei verzoekingen. En juist tijdens die verzoekingen wordt het duidelijk wat uw geloof betekent. Of uw geloof ook in de praktijk brengt. Jezus noemt dat stormen en slagregens. Maar het lijkt wel heel erg kort door de bocht van die Jacobus. Wees daders van het woord, want als je dat niet bent, dan vergis je je, dan is je geloof eigenlijk ijdel. Dan is het tevergeefs, zegt hij, dan heeft het geen zin dat je gelooft. Hij ligt dat gelukkig toe met een voorbeeld, waarin hij het heeft over een hoorde die alleen maar hoort. Ik lees u vers 23 en 24. Want zo iemand een hoorder is van het woord en niet een dader, die is een man gelijk die zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan. En hij heeft terstond vergeten hoe dadig hij was. Hij zegt, iemand die het woord van God kent, die het woord van God heeft gehoord, die kijkt eigenlijk als hij het woord van God hoort, kijkt hij in een spiegel. En dan ziet hij zijn aangeboren aangezicht. Dan ziet hij wie hij eigenlijk is, zijn afkomst. En dan bemerkt de stater, hij heeft heel nauwkeurig waargenomen. Toen heeft hij gezien in het woord van God wie die ten diepste is. En toen hij dat woord van God gezien had, toen ging hij weg. En hij is vergeten wat hij had gezien. Je kunt ook vertalen met hij heeft verwaarloosd wat hij heeft gezien. En Jacobus zegt, zo ben je als je alleen maar hoorder bent van het woord. Je komt jezelf al in de Bijbel tegen en je hoort jezelf in het woord van God. Maar daarna ga je over tot de orde van de dag. Of om het zo te zeggen, je gaat gewoon je eigen gang. Bijvoorbeeld, je weet wel dat je je naaste lief moet hebben als jezelf, maar je komt zulke onmogelijke mensen tegen dat je dat vergeet om dat in de praktijk te brengen. Je verwaarloost datgene wat je hebt gezien in het woord van God. En Jacobus is niet mals. Hij zegt, zo'n godsdienst is ijdel. En daar heb je eigenlijk helemaal niets aan. Als je alleen maar het woord van God hoort. Maar hij noemt ook de andere kant. Hij heeft het ook over iemand die het woord van God hoort en daarna ook gaat doen. Ook iemand die in de spiegel gekeken heeft. En die een dader van het werken geworden is. Lees maar in vers 25. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werk, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat is nogal een groot verschil met degene die alleen maar heeft gehoord. Dit is iemand die heeft ook het woord van God gehoord en zichzelf daarin opgemerkt en gehoord wat God heeft gezegd tegen hem, maar is het woord van God ook gaan doen. Misschien klinkt dat voor ons wat vreemd als de staat heeft in de wet gekeken, maar hiermee wordt ook het woord van God bedoelt, inclusief alle geboden en verboden. En heeft ingezien, als je het woord van God daadwerkelijk ook tot uitvoer brengt, dan zie je dat het woord van God je vrij maakt. En toen is hij dat woord ook gaan doen. Het staat er heel actief. Er staat een dader van het werk. Je zou ook kunnen vertalen met een werker van het werk. Of een dader van het doen. En er staat ook nog een keer achter dat hij in dit zijn doen zalig zal zijn. Dat klinkt denk ik in onze oren wel erg actief. De woorden van God doen en ook nog eens in dat doen zalig zijn. Mag ik u dat zo op de man vrouw afvragen? Gaat u maar bij uzelf na. Bent u zo'n doener van het woord van God? Hoe is het met de praktijk van de woorden van God? Of wordt u zalig in dit uw doen? Mag ik de proef op de som nemen? En bent u bereid uw eigen geloofsleven te toetsen aan de versen 26 en 27? Denkt u dat u godsdienstig bent? Of bedriegt u uzelf? Is uw geloof ijdel? Of bent u een dader van de woorden van God? Jacobus noemt 3 voorbeelden, zo uit het leven gegrepen. En u kunt bij uzelf nagaan of u die woorden alleen maar hebt gehoord, of dat u ze ook doet, met de daad. Eerst noemt hij je tong in toom houden. Dat wil zeggen, niet roddelen. Geen kwaad spreken over andere mensen. Bent u een hoorder van het woord of ook een dader? Het tweede wat hij noemt is weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking. Dat wil zeggen, ja, niet alleen maar oma of je moeder bezoeken, maar alle mensen die een beroep op je doen. Mensen die het moeilijk hebben, die uw hulp nodig hebben. Nee, als mens scoor je daar niet mee. Maar God vraagt aan u en mij, bent u een hoorder van het woord of ook een dader? Hij noemt nog een derde voorbeeld. Als je het woord van God hoort en je brengt het ook in praktijk, dan moet je jezelf onbesmet bewaren van deze wereld. Dat wil zeggen dat deze wereld zonder God geen grip op jou krijgt. Dat u niet beïnvloedt. Dat u niet vuil wordt, besmet door deze wereld. Hoort u dat alleen? Of ziet u dat ook bij uzelf? Als u deze spiegel uzelf voorhoudt, mag ik het zo zeggen, bent u dan geslaagd? Of met de woorden van Jacobus, zult u zalig zijn in dit uw doen? Gemeente, en denk niet dat dat een thema is van Jacobus alleen maar. Jezus zegt precies hetzelfde. Misschien is u het opgevallen in die 2 zinnen, die eigenlijk op 1 woordje na precies 1 zijn. Je kunt de woorden van God horen en doen, en je kunt de woorden van God horen en niet doen. Het verschil zit dus niet in het horen van de woorden van God, maar in het doen. Laat ik er nog een opmerking aan toevoegen. Want ik heb nu die 3 voorbeelden die Jacobus hier heeft genoemd gebruikt om de proef op de som te nemen. Om te kijken naar de praktijk van uw eigen leven. Zo kun je denk ik met deze woorden omgaan. Dan gebruik je ze eigenlijk als spiegel om je eigen leven te toetsen aan het woord van God. En dan is het de vraag wat u met uw woorden gaat doen. Maar Jacobus gebruikt deze woorden ook nog met een ander doel. Het gaat om mensen die veel verzoekingen tegenkomen. Die christen zijn. Sommigen zijn nog maar kort christen. En hij zegt juist tegen die christenen die zoveel dingen tegenkomen, wees daders van het woord. Houd het niet bij het horen van het woord, maar ga ook de dingen die je leest in de Bijbel ook doen. Eigenlijk zegt Jezus hetzelfde. Bouw je huis op een rots door de woorden van God te doen. Weet u waarom? Zometeen komt er storm. Of bij Jacobus, zometeen komen er verzoekingen. En juist dat doen van de woorden van God maakt je sterk in je geloof. Ik dacht bij mezelf bij de voorbereiding, zou het daardoor komen dat er na de Tweede Wereldoorlog zoveel mensen zijn afgehaakt? Ze hebben het woord van God wel gehoord. Maar ze hebben het niet gedaan. En Jacobus zegt even later, geloof zonder daden is dood. En daarom des te meer roept hij aan tot het doen van daden. Horen wij dat ook niet vaak in getuigenissen van mensen in gesloten landen? Dat ze God op zijn woord vertrouwen. Dat ze in kleine en grote dingen trouw zijn aan God. En de woorden van God niet alleen maar horen, maar ook doen. En kunnen we juist bij hen niet zien dat ze gelukzalig zijn in datgene wat ze doen. En misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven. Dat het soms ontzettend moeilijk kan zijn om te gehoorzamen aan het woord van God. Maar dat als je het doet, dat je merkt dat je sterker wordt in het geloof. En dat je vertrouwen groeit. Dat je gelukzalig bent in het doen van de woorden van God. Dus is het goed, gemeente, om daar eens over na te denken. Over de woorden van God. En de manier waarop wij daarmee omgaan. Het zal bij u toch ook wel eens gebeuren. Dat je het woord van God leest. En dat je de Bijbel dicht doet. En dat je al niet meer weet wat er stond. En Jacobus zegt, kijk in de spiegel van het woord van God. En daar waar je jezelf tegenkomt, ga dat woord van God dan ook doen. En de vraag voor u en voor mij is, als ik kijk naar mijn eigen leven, naar de praktijk van mijn leven, ben ik dan standvastig in het geloof? Volhard. Ben ik klaar voor de storm en voor de slagregens? Als zometeen de verzoekingen komen, of er al zijn. Misschien mag ik het samenvatten in een tweetal zinnen. Je zou kunnen zeggen, beginnen, geloven, dat gebeurt door het woord van God. Door het horen van het woord van God. Beginnen, geloven, gebeurt door het horen van het woord van God. Maar blijven geloven, dat gebeurt door het doen van het woord van God. En Jacobus zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, wat uw zielen kan zalig maken. Amen. wij samen danken en voorbeden doen. Heere God, in naam van uw Zoon Jezus Christus, kom er tot u om tot u te bidden. En wij danken u, Heere God, dat wij het woord der waarheid hebben gekregen. Dat wij de schrift hebben ontvangen. Dat we de Bijbel hebben. Omdat we u daardoor leren kennen. Geef, Heere God, dat wij uw woorden met zachtmoedigheid ontvangen. Dat we openstaan voor uw boodschap. En dat we vervolgens ook daders van uw woord zullen zijn. Het woord van u is in ons geplant. Wij bidden u, mag het ook vruchten dragen in deze wereld. In de kleine kring en in de grote kring. Geef dat we een levend geloof hebben. En dat we uw naam eren en het heil van mensen om ons heen op het spoor zijn. Leert u ons, Heere God, zo een plaats in te nemen in de gemeente en in deze wereld. Vergeef ons als we passief zijn. En leert u ons om onze tong in toom te houden. Geef dat we ons onbesmet bewaren van deze wereld. We bidden u, om in welke omstandigheden dan ook, om volharding in het geloof. Om groei in de kennis en de genade van uw Zoon, Jezus Christus. Wij kunnen dat niet maken. Maar uw Heilige Geest bewerkt dat. Heere God, zo dragen wij deze wereld met alle nood aan u op. We denken aan de eenzaamheid en ziekte. Aan verlies en verdriet. Ver weg en dichtbij. Draag onze jongeren aan u op. In deze wereld waarin zoveel aan verzoekingen op hen afkomt, wilt u hen geven juist naar u toe te groeien. Wij dragen de gezinnen aan u op, om met elkaar op te gaan, om te gaan en de kinderen op te voeden voor uw aangezicht. Ook als we ouder zijn en we druk hebben, Heere God, geef ons ruimte en tijd om naar uw woorden te luisteren. Wij dragen de ouden aan u op. En mensen die misschien te maken hebben met allerlei beperkingen en dat moeilijk vinden. Geef vertrouwen en rust. Zo dragen we de gemeente aan u op. Met alles wat erin gebeurt. U weet dat we op dit ogenblik geen predikant hebben. En we leggen dat voor u neer. De gemeente is van u. Wilt u ons leiden? Ook in alle andere verbanden. In de kerkraad, ouderlingen en diakenen. In het verenigingsleven wilt u het onderzoek van uw woord en de samenkomsten zegenen. Hier in dit kerkgebouw en ook in de echo. Heer God, u weet dat wij contact hebben met andere gemeenten. In Roemenië en in Polen. De ene groep is terug en de andere is nog onderweg. Bewaart u hen. En daar waar wij mogen helpen in maatschappelijk opzicht, wilt u die hulp zegenen. En geef dat wij ook geestelijk van elkaar kunnen leren. Geef dat het vruchten voortbrengt. Voor de gemeente daar en voor onze gemeente. Zo dragen we ook degene op die uit onze gemeente op het zendingsveld aan het werk zijn. Denk aan Corine. Juist nu ze zoveel teleurstellingen heeft te verwerken. We denken aan Marleen en Ilja bij het vertalen van de Bijbel. En we noemen u de studenten die wij ook ondersteunen in Kenia. Wilt u hen nabij zijn? En geven dat we daardoor het koninkrijk van u zien komen. En wij danken u voor de bemoedigingen die we zien in het buitenland, waar zoveel plaatsen zijn, waar mensen rust en heil vinden bij u. Wij dragen de gemeente aan u op, ook de jeugd die weg is. En ook de andere mensen die op vakantie zijn. Wilt u geven dat we met elkaar meeleven, ook in tegenslag en verdriet. Dat we openstaan en met elkaar en bereid zijn om de lasten met elkaar te dragen. Wij bidden u om de kerk die wordt vervolgd. Wij vragen om volharding en om blijmoedigheid. Het zijn vaak de mensen die getuigen van u. Wilt u zijn bij degene die worden vervolgd en ook bij hun gezinnen en de gemeente die ze hebben achtergelaten? We dragen Israël aan u op. En wij bidden u om geloof en bekering. We dragen deze wereld aan u op en bidden u om vrede in het Midden-Oosten. We denken aan landen in Afrika. En wilt u laten zien, Heere God, dat u de heerschappij hebt over de hemel en de aarde. En we zien uit naar uw komst op de wolken, omdat we weten dat alleen dat ons verlossing uiteindelijk zal kunnen brengen. Wij bidden u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 146. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslacht tot geslacht. Ons laatste lied is een loflied op de God van hemel en aarde. Psalm 146, vers 8. Heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus en ontvang de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.